onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede en barmhartigheid van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 80 het eerste en het elfde vers. We willen nu overgaan tot het gebed en ik zou graag met u en met jou bidden om drie zaken die we zojuist ook hebben gezongen. Die wil ik nu even herhalen. Ons voor afval wachten, ook in deze nieuw begonnen week. Knielen altoos voor u neer. En getrouwe herder, breng ons weer. Dat zijn drie gebeden van de psalmdichter. En wij willen in ons gebed met hem instemmen. En het ook voor onszelf en voor elkaar aan God de Heere vragen. Heere in de hemel, nu moeten wij dan allereerst maar u belijden. En ik zelf maar voorop als dominee, ik ben toch ook voorganger. En dan moet ik ook maar voorganger zijn in schuldbesef. Dat wij weer ook deze afgelopen week gezondigd hebben en weer van u zijn afgevallen. En altijd weer de duivel zijn toegevallen. Altijd weer, wat ellendig, datzelfde van Adam en Eva in het paradijs. Die ook deden wat verboden was door u. En in de zondeval kwamen. Heren, wat dat betreft zijn we hier allemaal gelijk. De jongste en de oudste. De meest onkerkelijke en de dominee en de ouderling. En samen vragen we u, wilt u, o grote God, ons een zondag geven en een nieuwe week geven, waarin we ons voor verdere afval wachten. En de zonde leren haten en uw geboden leren gehoorzamen. Wilt u ons dat alstublieft om ons levenswil en om uw naamswil geven, o God, en vergeef ons de zonden alstublieft om Jezus wil die ervoor geboet heeft op het kruis van Golgotha. En dan het tweede, heren, wat we ook eerbiedig aan u willen vragen, tot vernieuwing van ons leven en tot behoud. Zo knielen we altoos voor u neer. En dat hebben we ook omgekeerd gedaan. Het was altijd opstand. Niet knielen, opstand. Tegen u, omdat we ons niet willen laten gezeggen en niet gehoorzaam willen zijn. En ook zijn we zo opstandig geweest tegen elkaar misschien. Hier ook wellicht in de Samaritaan. Gij weet hoe we met elkaar zijn omgegaan. Hoe we niet nederig zijn geweest in de knielhouding, maar vaak op een voetstuk zijn gaan staan en opstandig waren en liefdeloos. Heere, wilt u ons de Heilige Geest zenden? De geest van Jezus Christus, die ook altijd knielde. Hij knielde zelfs aan de vuile voeten van Petrus. Hij, de Heilige Jezus. Ach, heren, dat gevoelen ook in mij mag zijn, deze nieuwe week, wat ook in Jezus Christus was. Altijd knielen. Maak ons tot navolgers van Jezus. En bevrijd ons van wereldgelijkvormigheid. Daar knielt men nooit. En het derde, heren. Niet alleen voor afval wachten, niet alleen knielen, zelfs altoos knielen en samen knielen, knielen we altoos, maar ook getrouwe herder, breng ons weer van onze afzwervingen terug. De verloren zoon verlangde ook naar een vergelegen land om de zonde te bedrijven, maar hij werd teruggehaald. Wilt u ons, hoe oud we ook zijn of hoe jong we zijn, terugbrengen. Een ander brengt ons niet terug. Daar rukken we ons toch van los. En onszelf brengen we ook niet terug. Wilt u getrouwe herder, van schapen. Zelfs van wolven in schaapskleren. U kunt erbij, u kunt het aan. Wij weten van de dichtregel, ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Breng ons weer. Dat zijn de drie gebeden, heren. En we danken u dat we hier dat bidden mogen. En op deze zondag hier in de Lucaskapel. En we vragen u of u het wilt verhoren. Ons onze zonden niet toerekenende. Om Jezus wil, die stierf op het kruis van Golgotha, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Om Jezus wil, die heeft gezegd, ik maak alle dingen nieuw. O, laat dat mogen gebeuren in ons aller leven. Dan zullen we ons voor afval wachten, dan knielen we altoos voor u neer en dan brengt gij ons weer, zelfs weer terug in de richting van uw vaderhuis. Hoor en verhoor ons naar die rijkdommen van uw genade in Jezus' naam. Amen. Nu lezen we de wet des Heren, de 10 geboden, Exodus 20. En daarna zingen we Psalm 119, het derde vers. Ik vergat daarnet, mijn excuses daarvoor, om de eerste twee regels van het psalmvers te lezen. Dat staat hier gevraagd op de kanselbijbel. Ik heb het niet tijdig gezien. Het spijt mij, ik zal ze nu wel voortaan lezen. Het begint dan met, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn baan ten leidsman strekken. Dat vers zingen we zonder aankondiging na de wet des Heren. Hoort de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus vatte de geboden samen in een hoofdsom en sprak, gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben. Gelijk uzelve, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij lezen de Heilige Schrift. Eerst zes versen, de eerste zes versen uit Jesaja 53. En daarna twee versen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 7 en 8. Eerst nu Jesaja 53, van vers 1 tot en met 6. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijstje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En nu lezen we uit 2 Timotheus 4 vers 7 en 8 eigenlijk het omgekeerde. Want zojuist hoorden we hoe de mensen als het ware hun aangezicht bedekten om Jezus maar niet te zien. De gekruisigde die onze smarten droeg. Dat was een schrikwekkend gezicht. Nu lezen we hoe mensen zijn verschijning juist hebben lief gehad. Zoals Paulus. Omdat God, ook Paulus, bij Damascus de ogen heeft geopend. En heeft laten zien wie die verachte was. Gods zoon. Die in onze plaats veracht werd. En onze straf onder Gods toorn heeft gedragen. Zij hebben hem lief. Zijn verschijning. Dat is het nieuwe leven. Van de mensen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dit schrijft dan de apostel Paulus. In 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Amen. Die laatste woordjes, inhoudelijk woorden, grootse woorden, zijn de bron voor de preek straks. Zijn verschijning, de verschijning van Jezus Christus, in het bijzonder aan het kruis van Golgotha, lief gehad. Er zijn mensen die hem hebben gehaat, die hem hebben veracht, die hebben geroepen weg met hem. En er zijn mensen die hem hebben lief gehad en die nu ook roepen, kom, Heere Jezus. Zijn verschijning lief gehad. Voor de preek willen we zingen. En dan wordt daar ook uw liefdegave nu gevraagd. Psalm 116, de versen 1, 5 en 10. Ik lees even de twee, niet de twee eerste, de eerste twee regels. God heb ik lief, zijn verschijning lief gehad heb. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt de Heer Jezus. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dan het vijfde. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En het tiende vers. Ik zal uw naam, dus de naam van Jezus Christus, met dankerkentenis verheffen. Ook in deze nieuwe week. Openbaar belijden. U al mijn geloften brengen in de praktijk. En hier in de kerkzaal, of daarbuiten, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, versen 1, 5 en 10 ter voorbereiding van de prediking. Zijn de bron voor de preek en daar willen we vanochtend samen uit drinken. Zijn verschijning lief gehad. Jezus, verschijning lief gehad, want hij is verschenen van de kribbe in Bethlehem tot aan het kruis van Golgotha. En eens zal hij weer verschijnen in de wederkomst. Nog eens zal hij verschijnen als richter van het heelal, die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl die grote morgen reeds schemert boven het graf. Zijn verschijning, die verschijning straks ook, hebben wij die lief en roepen wij met het laatste gebed uit de Bijbel: kom Heere Jezus, kom weer verschijnen. Of zijn we de mens die altijd weer zegt: weg met hem, ja, kruisigt hem. Zijn verschijning gehaat of lief gehad? Ik wilde het vanochtend in het kort eigenlijk hebben over onze liefde, zijn verschijning lief gehad, en zijn verschijning, dat is over en weer. Zijn verschijning, onze liefde, zijn verschijning. Dat is een twee-eenheid. En dan wil ik graag beginnen over onze liefde. Want hoe oud u ook bent, of hoe jong jij ook bent, we weten allemaal van liefde. En liefde is zo belangrijk. Liefde is in de Bijbel zelfs het allerbelangrijkste. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Hoe staat het met uw liefde? En als ik dan begin, en ik preek maar tegen mezelf, dan denk ik dat wij vaak de verkeerde lief hebben in ons leven. Daar komen wat drama's van, ook heel wat echtscheidingen van. Je zegt: het was de verkeerde. Ik heb me verkeken. Hebben we de verkeerde lief? Dat kan in drieërlei opzicht. Neem nou de afgelopen week en ook de aanstaande week. Daar staan, of daar zitten, in Roemenië meer dan 20 mensen in boevenbakken terecht. Dat zijn leiders geweest van de Securitate, die veiligheidsdienst of die bewakingsdienst of die controledienst, wat u wilt noemen, van Ceausescu. En zij hebben heel veel op hun geweten blijkbaar. En waarom zitten ze daar nou? Omdat ze hebben de verkeerde lief gehad. Ze zijn onder de indruk geweest van de verschijning van Ceausescu. Daar hebben ze liefde voor opgevat. Die zijn ze gaan dienen. Daar zijn ze in meegegaan. En nu leidde tot hun ondergang. En ik denk dat meniging daar nu zegt in de cel, ook op deze zondagochtend: had ik hem maar nooit ontmoet in mijn leven. Had ik die verschijning maar nooit gezien op mijn levenspad. Dat denk ik. En zoals het om je heen is, dat je het verkeerde hebt lief gehad, zo kan het ook zijn met jezelf. Dat je een bepaald ideaal je voor ogen hebt. Er zitten hier meisjes in de kerkzaal, er zitten hier jongens in de kerkzaal, die, om zo te zeggen, hun leven nog voor zich hebben. Ik hoop het. En die hebben iets voor ogen. Die zeggen: een beeld van zichzelf. Ik wil dat worden. Dat wil ik worden. Dat is mijn ideaalbeeld, wat ik me voor ogen heb, mijn droombeeld, vanuit mijn eigen hart. En dat volg ik, dat wil ik bereiken. Dan heb je je eigen ideaal lief. En wat kan het een ramp zijn als dat allemaal niet doorgaat? Dan ga je zeggen: mijn leven is mislukt en er is niks van terechtgekomen. Of misschien zeg je wel met de dichter Jacques Bloem: het had zoveel erger kunnen zijn. En het kan ook naar boven zijn, dit is naar binnen. Daarnet was het naar buiten, die Ceausescu. Of wat voor naam je ook wilt invullen. En het kan ook naar boven zijn. Nu is er pas een moskee geopend in Waalwijk. Hè? Van de islam dus weer. Hè? Met 2 miljoen gulden subsidie van onze regering. Hoe is het mogelijk?
Voor een anti-christelijke godsdienst en een anti-Joodse godsdienst. En wat zien we dan? Dan zien we dat minister Hedy Dancona geknield in die moskee de openingsdienst meemaakt. Dat is een knieval voor Allah. Dat is een knieval niet voor de Bijbel, maar voor de Koran. Dat is een knieval niet voor Jezus Christus en zijn verschijning, maar voor de verschijning van Mohammed in Nederland. En dan zeg je, waar gaan we naartoe als we de verkeerde verschijning lief hebben en die dienen? Wat de 10 geboden toch verbiedt. Die zullen wij niet dienen. Alleen God. Wat een verschijningen komen op ons af. Van boven, om zo te zeggen met een kleine b. Allah, Mohammed. Wat een verschijningen om ons heen die ons meetrekken. Wat een verschijningen van binnenuit die we volgen. En dan opeens hebben we het nu vanochtend over zijn verschijning. Wat moeten we ontzettend veel kwijtraken. Overal aan afsterven. Altijd weer. Ik zeker als dominee. En wat moet steeds opnieuw Jezus Christus ons verschijnen als de gekruisigde die onze hoogste profeet wil zijn, die het te zeggen wil hebben in ons leven, die onze enige hoge priester wil zijn, die ons verleden verzoent met zijn bloed en die onze eeuwige koning wil zijn, die wij dienen zullen in de toekomst. Willen we dat? Hebben we dat lief? Zijn verschijning in die 3 ambten. Dat is een godsgeschenk. Als je hem lief hebt. Dat heb je van nature niet. Nu zet ik een streepje. In gedachten in de preek. En nu na dit gezegd te hebben. Hoe we van nature heel andere verschijningen lief hebben. Nu wilde ik 3erlei zeggen in de preek. Over onze liefde. Ik wou zeggen het is een gegeven liefde. Van God gegeven liefde. Niet van nature tot uiting gebracht, een gegeven liefde. Het is een werkzame liefde. Denk eraan hoor. Dat de liefde voor de verschijning van Jezus Christus mensen werkzaam maakt. Tot over de hele wereld heen. Ook in de zending. Ook in de evangelisatie. Ook in handreikingen. Tot aan een beker koud water toe. En een bezoek in de gevangenis. Zeer werkzaam maakt. Het is een gegeven liefde. Het is een werkzame liefde. En het is een reddende liefde. Een reddende liefde. Ook in het eindgericht. Want de apostel Paulus zegt, omdat hij die liefde voor Jezus heeft gekregen bij Damascus, hem werkzaam heeft gemaakt, de zendingsreizen door. En dan zegt hij aan het eind, die liefde voor Jezus zal mij ook redden, want dan straks is niet het oordeel weg met jou, zondaar, maar dan is nog een eeuwige beloning, hoe is het mogelijk, voor mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, die hij mij geven zal. En niet alleen aan mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat een redding zal dat zijn. Wat een redding schenkt die liefde ook in het eindgericht. En stel je nou voor dat hij dat ook tegen mij zal zeggen. Deze, o vader, zijn van mij. Verbonden in liefde aan mij. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Beërft het koninkrijk. Het is het pad van de liefde dat naar de hemel leidt. Nou, over die 3 gegeven liefde, werkzame liefde en reddende liefde. Ik weet niet welk van die 3 jij of u nou het meest nodig hebt in uw leven. Dat zal God nou, hoop ik wel, uitmaken in de verborgen omgang met jou of uw hart. Dat je zegt, ja, daarvoor zat ik nou vanochtend in de Lucaskapel. Dat daarbij bepaald werd. En daar moet ik dan maar mijn handen biddend en dankend omheen sluiten. Want zo moet ik de nieuwe week ingaan. Ik moet af van mijn verkeerde liefde. Die mij ook in de afgelopen week weer zo parten heeft gespeeld. Die me mee heeft genomen. Naar waar ik niet moest zijn. Waar niet mijn roeping ligt. Ik moet die gegeven liefde hebben. Nou, is het alleszins begrijpelijk dat jij of u die liefde voor Jezus niet hebt. Die liefde voor wat God aanwijst in je leven. Dat hadden Adam en Eva al niet in het paradijs. Als mensen die niet eens in zonde ontvangen en geboren waren. Dat waren mensen in de staat der rechtheid. En toch, zodra ze de verschijning krijgen van de appel, van wat God verboden heeft, nemen ze het. Ze hebben die verschijning van het verbodene lief gehad. Meteen gegrepen en elkaar uitgedeeld. Dat zit ons blijkbaar zo verschrikkelijk diep in het leven geworteld. Al voor de zondeval, onbegrijpelijk, maar het staat ons geopenbaard in de Heilige Schrift. En je zegt, ja heren, zo is het inderdaad in mijn leven ook. Het zit onvoorstelbaar diep. De liefde voor wat als zonde verschijnt. Daar grijp ik naar. Of het dan via de televisie is, of via een boek, of via gesprekken, of via roddel, of via verloochening, ik weet niet wat, maar ik doe het altijd weer. Zodra ik de kans heb, zodra het me onder ogen komt, ik pak het aan en ik doe het. En ik geef nog anderen mee ook. Ik ben Adam, ik ben Eva. Nou, is het geweldige dat God daaruit redt. Je redt jezelf er niet uit, een ander red je er ook niet uit. God redt wel, zet daar nou een streep onder. Zie dat nou eens bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus was tegen alles wat God had aangewezen. God had Jezus aangewezen. Paulus vervolgde de christenen. Zij de weg met hen. Dan grijpt God zelf rechtstreeks in bij Damascus. Slaat het als het ware doormidden. En dan is het oude voorbij gegaan. Door wat gezegd wordt, het slaat in bij hem. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En hij wordt verbonden met een nieuwe liefde aan Jezus en wordt zijn dienaar als een zendingsapostel. Dat is gegeven liefde. Daar had hij zelf niets in zijn hart voor aanwezig. Dat was uit hem, door hem en tot hem. Dat vind ik zo geweldig. Dat is ook een troost voor je kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat hier ook mensen zitten die diepe zorg hebben over hun kinderen. Die zeggen, die gaan heel andere kant op, dominee. En waar moet dat dan heen? Dat gaat niet naar de redding toe. Dat gaat wel eens naar de ondergang toe gaan. Weet dan dat Jezus Christus is dezelfde. Hij heeft zich geopenbaard bij de apostel Paulus en zegt, ik kan het doen ook zonder hulp van een christen. U hebt het niet voor elkaar kunnen krijgen. Niemand heeft het voor elkaar kunnen krijgen bij Paulus. Maar Jezus deed het rechtstreeks. Dat kan. Niet om u werkeloos te maken, maar wel om u hoopvol te maken. En om u ook zo'n Saulus, zo'n onbekeerde, op te dragen en zeggen, heren, wees dezelfde. Doe zo ook aan mijn kind. Doe zo ook aan mijn verloofde. Doe misschien ook zo aan mijn vader of aan mijn moeder. En misschien wel doe zo aan mijn dominee. Gegeven liefde, dat bestaat. Hij is de bron van alle goed. Ook van het geloof, van de hoop en van de liefde. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan positief. Ja, wacht en verlaat u op die Heer. Nou, tweede. Niet alleen dat er is een gegeven liefde die we van nature niet met ons meedragen. Maar er is ook een werkzame liefde. Dat is dezelfde liefde. Liefde maakt werkzaam. Ik denk dat heel wat jongeren hier in de kapel of daarbuiten dat direct met me eens zijn. En ik herinner mij mijn verlovingstijd. En het dashboard van mijn auto, die sedert ons huwelijk dan onze auto werd. Maar ja, op het dashboard had ik een klein rond hangertje, maar met een magneetje erin gekregen. En daar stond het fotootje in van mijn verloofde. En daar omheen stond, rij voorzichtig, denk aan mij. Ah, dat kent u wel, dat zie je vaak zoiets. Maar dat bepaalt je toch even, heel eenvoudig, heel gewoon tussen mens en mens, hierbij dat liefde maakt werkzaam. En liefde vraagt werkzaamheid. De liefde van mijn verloofde voor mij vroeg aan mij, rij nou voorzichtig, maak geen ongelukken, denk aan mij. Nou, niet woest en wild rijden. Denk aan mij. Bepaal je werkzaamheden naar de liefde van mij voor jou. Hou daarmee rekening in je doen en in je laten. Liefde maakt werkzaam. En ik hield dat ook voor ogen. Ik vond dat dat ook moest. en hield het op mijn dashboard. Ik heb het niet in mijn boekenkast opgeborgen. Liefde maakt werkzaam. Maar u zult misschien zeggen, ja, dat is nou maar een voorbeeld, dominee, dat kan een humanistische raadsman ook geven. Nou, ik hoop dat hij het geeft. Maar wij weten het dieper. En wij moeten het ook dieper weten, want we zijn altijd weer geneigd om de ander te haten en te zeggen, dat maak ik zelf wel uit hoe ik rijd. Dat hebben we de neiging om dat tegen onze naasten te zeggen en zeker tegen God. De mens is geneigd om God en de naasten te haten en zelf op de troon te gaan zitten. En zichzelf te leven, werkzaam te zijn voor het eigen ik, zoals Paulus zegt. Dan gaan we dus naar de 10 geboden toe, die we zojuist hebben gelezen. En wat lazen we daar? Daar lazen we over allen, zegt God, die mij lief hebben. Ja, wat stond erbij? En mijn geboden onderhouden. Die zo werkzaam zijn door die liefde. Door zijn geboden, zijn 10 geboden te onderhouden. God zegt, als je van mij houdt, dan doe je thuis en buitenshuis, op de Sabbat en door de week, alles voor mij. En waarom zouden we alles doen en hem lief hebben? Sommigen zeggen, waarom zou ik van God houden? Als wederliefde. Het is altijd wederliefde. Want dat, daar beginnen de 10 geboden mee. Wat, hoe hij van ons houdt. Hoe hij van het volk Israël houdt. Hij zegt, ik ben, daar begint het mee, ik ben de Heere die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat is mijn werkzame liefde. Weer gegeven. Die liefde wordt u gegeven. Die liefde was zeer werkzaam. Ik heb u daaruit, uit de overmacht van de farao. Dat heb ik gedaan, door de Rode Zee. En dat was een reddende liefde. Ik red u naar het beloofde land, ik red u van de ondergang. Dat is de liefde van God. En dan zegt God, maar ik wil wederliefde. Als van een bruid, jegens een hemelse bruidegom. Werkzame liefde. Hebben wij dat? Werkzame liefde. Zijn we ook van plan om deze nieuwe week. Misschien zitten we in de verpleging. Misschien zijn we patiënt. Misschien hebben we een heel ander beroep. Maar zijn we ieder op eigen plek in deze nieuwe week van zins om de week in te gaan met een werkzame liefde voor Jezus en voor de Vader van de Heer Jezus, en om dat te doen uit dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat? Wij zijn toch niet uit Egypteland? Nee, maar wel dankbaarheid. We zitten in de lijdensweken voor Jezus Christus. Voor het woord dat hij gesproken heeft. Stel voor dat het allemaal niet bestond. Zijn woorden. Geeft een antwoord. Voor zijn werk. Zijn verzoenend werk. Geeft een antwoord met wat mag ik voor u terug doen. Door uw geboden onderhouden. Zijn koningschap. Door u hoog te houden als mijn koning in de wereld. En niet te verloochenen, maar u te belijden. Werkzame liefde. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Blijven wij niet verborgen? Ik zal u vertellen wat mij nou gisteren is overkomen. Het schiet me nu te binnen in de supermarkt. Ik duw daar mijn wagentje. En daar staat bij de afdeling melk en melkproducten. Daar staat een mevrouw. En die neemt een flaconnetje slagroom in de hand. Want er stond dat het van 1,69 gulden was afgeprijsd voor 69 cent. En ik ga daar, ik zeg, oh, dat is een aanbieding. En toen zeg ik tegen haar, oh, maar mevrouw, ik zou het maar niet doen. Dat is een vreemde mevrouw voor mij. Want ik zie dat er als datum op staat, het is geloof ik vrijdag. Nou, er stond als datum, het was goed tot 2 maart. En het was de 1e maart. Oh, het is een paar dagen geleden. Dus nog, we waren op 1 maart en stond dat het houdbaar was tot 2 maart. Ik zei, zou het maar niet doen, want morgen is het al niet meer goed. Toen zegt ze, nou ja. Toen zegt ze, het blijft altijd nog wel 3 dagen langer goed. Ik zeg, nou ja. Toen zegt ze daarna, en bovendien meneer, ik zou het niet voor mezelf kopen, maar voor mijn kinderen. Ik zeg, ja mevrouw, dan, dat moet u natuurlijk zelf weten. Ik zei dat zomaar even. En ik duw mijn wagentje verder. En ik ben misschien 2 meter verder. En weet u wat ze zegt? Tegen mijn rug aan, en ik keek er van op. Toen zegt ze tegen mij, maar ik zet het toch maar terug, want het is lijdenstijd. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En dan zult u zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Nou, zij zag in de supermarkt met alle aanbiedingen des levens, zag ze op de verschijning van Jezus, lijdenstijd. Het werd haar blijkbaar onder ogen gebracht. Jezus. De blik op Jezus midden in je supermarkt. En dan zet je iets terug en dan zeg je, nou zet ik dat terug, want het is lijdenstijd en ik wil iets doen of iets laten. Ik wil mijn leven laten tinten, laten stempelen, laten drinken in zijn bloed. Ik wil antwoord geven. Ik zet dit terug, want het is lijdenstijd. En het is natuurlijk altijd lijdenstijd, we hebben altijd het zicht op Jezus. Wat zetten we? Vergeet het voorbeeld maar. U vindt het misschien kinderachtig. Vergeet het dan maar, dan hindert het. Dan moet u het niet gebruiken. Maar hou dan dit vast, de conclusie. Wat zet u nou terug in uw leven om Jezus wil? En wat grijpt u aan om Jezus wil? Wat is uw antwoord van werkzame liefde? Nou, dan heb je de derde, de reddende liefde. Dat hij het steeds geeft. Dat hij ons liefde voor zichzelf geeft. Dat is natuurlijk een groot, dat is al een redding. Dat zou ik eigenlijk moeten vergelijken. Ik heb daarnet het beeld gebruikt van hemelse bruidegom en aardse bruid. Nou, die aardse bruid houdt helemaal niet van het huren van die bruidegom. Zegt nou, u bent mijn keus niet. Of in moderne taal, ik val helemaal niet op uw type. Hij was veracht door de aardse bruid. Zo was dat. En wat gebeurt er nou? Ook met een man als Paulus. Nou komt die hemelse bruidegom naar die hatende vrouw toe. En legt als het ware haar armen met de gebalde vuisten om zijn eigen hals. Hij schenkt haar liefde voor zichzelf. Het is een eenzijdig werk. En Paulus gaat hem dienen. En tevoren had hij hem zo gehad. Hij gaat voor hem werken. Vroeger werkte hij alleen tegen. Nu gaat hij gered worden, keer, op zijn hele nieuwe levensweg. Tot aan het eind, als hij zal krijgen de kroon der rechtvaardigheid. Geweldig is dat. En hij zal niet eindigen waar zoveel helaas zullen eindigen, dat Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit in uw liefde voor mij gekend. Nooit in uw werkzaamheid. Ik kan niet zeggen, wel gedaan, goed en getrouwe dienstknecht. Ik kan het niet zeggen. Gaat weg van mij. Er zal geen redding zijn. Wat is het nou schoon en geweldig dat we met elkaar onder het licht van zijn verschijning mogen komen. Die is gekomen om ons liefde te geven voor hem. Werkzaam te maken voor hem. Elk op eigen wijze. En een eeuwige redding te geven voor hem. En nu eindig ik. Na deze gegeven liefde. Ook vandaag nog. Ook via zijn woord wil hij dat geven. Er staat in Jesaja, mijn woord zal niet ledig tot mijn wederkeer. Het zal niet afketsen op je hart. Het zal doen hetgeen mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Op een liefdesweg voor Jezus. Gegeven liefde. Werkzame liefde. Reddende liefde. Ik denk nu, voordat ik de laatste opmerking maak aan een... Nee, die wil ik voor het laatst bewaren. Dat zijn vier prachtige regels van Marinus den Braber. Daar wil ik zo mee eindigen. Daarvoor wil ik dan als voorlaatste dit zeggen. Nou, zie je dus mensen een leven leiden, zoals Paulus na Damascus, van gegeven liefde, werkzame liefde en reddende liefde. En dan kun je altijd zeggen dat zijn mensen die lopen in het teken van het kruis. Er zijn natuurlijk heel veel jongeren, ook vandaag de dag, die alweer in Duitsland lopen in het teken van het hakenkruis. Daar herleeft weer de verschijning van Hitler. Fataal, daar ga je mee ten onder. Daar leven ontzettend veel jongeren, miljoenen, met het zicht op Mohammed. Kom maar in de Oosterse landen. Ik heb het veel, heel veel gezien. Ook het beeld van Khomeini, of nu Khamenei. Die verschijningen worden opgehouden. Daar wordt juichend voor geroepen. Daarvoor wordt gewerkt. Reken maar dat daarvoor wordt gewerkt. In de hoop dat dat redding zal schenken. Door Allah. Nee, niet in het teken van sikkel en hamer. De communisten. Niet in het teken van de halve maan en de ster. niet in het teken van het hakenkruis, maar hier in het vrije Westen. Ook voor de generatie die nu opgroeit, wordt het nog als een genade geschenk aangeboden in het teken van het kruis van Golgotha. En wat betekent dat? Dat zijn de mensen die uit liefde voor Jezus, de gekruisigde zelf, hun leven lijden gaan. En wat is dat voor een leven? In drie richtingen. Ten eerste, de paal omhoog. Want het kruis, dat is tot eer van hem. Mag uw naam maar eer ontvangen, deze dag. Dan de zijbalken, mag het maar tot zegen zijn van een ander. En niet tot ruïne van een ander. Moet je kijken in de wereld van de sport. Daar probeert ieder van een ander te winnen. En Jezus heeft nooit van een ander gewonnen. Hij heeft een ander ingewonnen. Hij heeft anderen ingewonnen. Dat is wat. Voor zijn eigen overwinning. En dan tenslotte de paal omlaag, dus eigen zelfverloochening. Christus heeft gezegd, dan ga ik wel ter helle, als zij maar door het geloof en de liefde in mij naar de hemel kunnen gaan. Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt de apostel Paulus. Dat is het teken van het kruis. De paal omlaag, zelfverloochening. De paal omhoog, u tot eer. De balken opzij, tot zegen van de naaste. En pak dat kruis nou niet bij de kop en trek het de grond uit, want dan hanteer je een zwaard, een steekwapen. Dan zit je zelf op een troon te zwaaien met je steekwapen. Dat moet het niet zijn. Het is het omgekeerde leven. Zoals bij Damascus, Paulus' leven, die de christenen vervolgde en de eer van Jezus vervolgde met het zwaard. Omgekeren en zelf een gestalte werd in het teken van het kruis. Achter Jezus aan, die zelf in het teken van het kruis heeft geleefd. Ik heb u verheerlijkt, zei hij tot zijn vader. Hij was tot zegen op het kruis van Golgotha, met bebloede handen, tot vergeving der zonde. En hij wilde zelf wel de vernedering ingaan, als een ander maar verhoogd zou worden. En als we dat pad gaan, onder het kruis, dan duurt dat niet lang. Want na lijdenstijd komt Pasen, opstanding, hemelvaart en vaderhuis, en dat is eeuwig. En de apostel Paulus zegt, het lijden, ook onder het kruis, van deze tegenwoordige tijd, zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ons, ja, die zijn verschijning hebben lief gehad. En nu, tenslotte, de vier regeltjes van Marinus den Braber. Over zijn verschijning en onze liefde. Prachtig vind ik die. Dat is een klein gedicht wat hij heeft gemaakt aan het meer van Galilea. En hij denkt daarbij aan de verschijning, daar heb je woord weer, de verschijning van Jezus Christus na Pasen. Toen is Jezus daar voor de hemelvaart nog weer verschenen. Met name aan Petrus, aan wie hij tot drie keer toe heeft gevraagd, weer onze tekst, hebt gij mij lief? Het belangrijkste. Hebt u die gegeven liefde? Hebt u die werkzame liefde? Hebt u die liefde die u redden zal tot in de eeuwigheid? Hebt gij mij lief? En dan zegt Petrus, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. En dan zet Jezus hem tot werkzaamheid. Hoed dan mijn lammeren, hier ook in de Lucaskapel. Wijd dan mijn schapen. Besteed je liefde voor mij dan aan hem die ik aanwijs. Zoals ik het zelf heb gehad als legerpredikant. Ik er enorm tegenop zag om weer die kazerne in te gaan. En het vaak door me heen is gegaan. Poort, heb jij mij lief? Ik zeg, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Hoed dan mijn soldaten. Wijd dan die officieren. En dat ligt je niet. Maar besteed je liefde aan hem. En nu komen die vier regels. En daar eindig ik mee. En ik hoop dat ze, ja, dat ze u tot zegen zijn. Daar kan ik niet voor zorgen. Maar het is wel om gebeden. Deze vier regels. Meer van Galilea. Hè? Waar hij, met een hoofdletter hij. Waar hij soms onverwacht. Bij Paulus ook. Waar hij soms onverwacht verschijnt. En plicht met deze vraag te komen. Hebt gij mij lief? En niet verdwijnt. Eer hij uw antwoord heeft vernomen. En mag dat antwoord dan zijn bij jong en bij oud. Bij ons allemaal. Ja heren. Gij weet dat ik u lief heb. Dat geven God. Amen. Nou is daar het gebed, het dankgebed. En nou heb ik een prachtig lied van Hieronymus van Alphen. En daarvan wou ik graag een enkel couplet met u bidden. Ik weet wel dat het eigenlijk niet helemaal een gebed is, maar meer een belijdenis. Maar ik ga er niet in knoeien. Ik wilde het gewoon samen op biddende handen en dankende handen voor de troon der genade heffen. Op hoop van zegen. Mag ik dat met u doen? Die vier coupletten uit een prachtig lied van Hieronymus van Alphen. Ik heb Jezus lief. Hij is mijn licht en kracht. Waarheen ik mij in angst en droefheid wende. Och werd alom die redder uit ellende door mij, door elk die hulde toegebracht. Ik heb Jezus lief. Hij leidt mij langs zijn pad. Bestiert daarop mijn kinderlijke schreden. Hij ziet vooruit dat wankelen mijner treden. En eer ik val, heeft hij mijn hand gevat. Ik heb Jezus lief. Hij zal mij door zijn raad geleiden tot de laatste mijner dagen. Dan wordt mijn ziel van alle zonde ontslagen. En dan dank ik hem nog voor al het geleden en verzoende kwaad. Amen. Nu zingen wij tenslotte van Psalm 146 het eerste vers. Prijs den Heer met blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En ik zal zolang ik nog het licht geniet, en wie weet hoe kort dat is, maar hem verhogen in mijn lied. Het uitspreken van de zegenbede wilde ik nog attent maken op een van de mededelingen die op uw programma, op uw orde van dienst staan. Dat is me expres gevraagd, namelijk dat er vanmiddag om 3:30 weer een samenzangdienst is. Vanmiddag om 3:30 en u bent allen van harte welkom. Gaan wij dan nu heen de nieuwe week nog in en onder de zegen die wij afbidden des Heren. O Vader, dat uw liefde ons blijke. O Zoon, in de kruisgestalte, op weg naar Pasen en hemelvaart, maak ons aan uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend u een troost, zonder welke we niet kunnen. Ons neer, o drie-enig God, u zij dan alle eer. Amen.